Superleuk dat je luistert naar de Holistic Health Podcast. Mijn naam is Dana Hooghiemstra en ik ben Ayurveda en Mindset Coach, psycholoog en yoga teacher. De vraag die veel gesteld wordt is: hoe pas ik de Oosterse genees- en levenswijze als Ayurveda en yoga toe in mijn dagelijks leven voor een optimale gezondheid? Deze podcast geeft jou daar de antwoorden op, zodat jij leert de meest gezonde versie van jezelf te zijn en daar direct mee kunt beginnen. Leuk dat je luistert en welkom bij de Holistic Health Podcast. Superleuk dat je weer luistert. Welkom bij de Holistic Health Podcast. En het is een onwijs lange tijd geleden dat ik een podcast heb opgenomen. Mijn laatste podcast is volgens mij van een half jaar geleden. Vandaag heb ik besloten om opnieuw een podcast op te nemen en wel met een hele goede reden. En deze reden ga ik in deze podcast bespreken. Er is ook een reden waarom ik al een half jaar lang geen podcast heb opgenomen. Ik ben namelijk hartstikke druk geweest met het prachtige Ayurveda-platform wat ik heb gecreëerd samen met een hele hoop andere Ayurveda-experts. We hebben I Love Ayurveda gelanceerd in februari en dat is ook het moment dat ik gestopt ben met het opnemen van podcasts, omdat ik me volledig wilde onderdompelen in deze nieuwe creatie die ik aan het ontwikkelen was en die ik ontwikkeld heb. Ondertussen zijn we een half jaar verder en loopt I Love Ayurveda hartstikke goed. Er sluiten steeds meer Ayurveda-experts aan, steeds meer geïnteresseerden weten een platform te vinden en dat vervult mijn hart natuurlijk onwijs met trots. Ik heb me dus enorm gericht op I Love Ayurveda de afgelopen maanden. Daarnaast ben ik me gaan settelen in Bali, op Bali. Dus er is weinig ruimte geweest voor een podcast. Althans, ik heb andere prioriteiten gesteld, laat ik het zo zeggen. Maar er is een reden waarom ik besloten heb vandaag weer een podcast op te nemen. En laat ik maar gelijk met de deur in huis vallen. Die reden is dat ik 3 weken geleden een miskraam heb gehad. 3 weken geleden ben ik mijn kindje verloren. Ons kindje verloren, het kindje van Simon en mij. En ik was op dat moment 11 weken zwanger. Ik wist dat ik het kindje ging verliezen, want vlak daarvoor heb ik te horen gekregen, naar aanleiding van een echo, dat het kindje niet meer leefde. Dus ik wist dat ik een miskraam ging krijgen. En 3 weken geleden ben ik het vruchtje verloren, het embryo verloren. Mijn kindje verloren. En daarom heb ik ook even de tijd genomen om dat in mijn eigen privésfeer te verwerken. En nu voel ik dat het moment is aangebroken om hier over te praten. Ik vind het namelijk heel, heel erg belangrijk om hierover te praten. Niet alleen omdat ik zelf gemerkt heb hoe erg het mij geholpen heeft om dit te delen. Om dit te delen met andere vrouwen. Om te merken met hoeveel vrouwen je je verbindt op het moment dat je dit meemaakt. Al eeuwenlang. Omdat het mij enorm heeft geholpen in het proces om hierover te praten, om hierover te delen. Maar ook in de hoop dat jij die luistert hier iets aan heeft aan mijn verhaal. Wat ik namelijk heb geleerd is met hoeveel vrouwen ik dit deel en hoeveel vrouwen mij zijn voorgegaan al. En dat zijn er veel meer dan dat ik in eerste instantie dacht, wist. En er gaan zoveel vrouwen, ben ik nu ook achterheen, hierdoorheen zonder dit te delen. En dat is ieder zijn goed recht. Iedereen heeft het recht om een verlies, welk verlies dan ook, op zijn of haar eigen manier te verwerken, om daar aan te werken, om daar doorheen te gaan. Maar waarom ik deze podcast opneem is omdat ik heb gemerkt dat het een heel moeilijk onderwerp is voor veel vrouwen om over te praten. Ondanks dat ze misschien wel zouden willen delen, wordt er vaak niet voor gekozen vanuit schaamte of schuld. Ik heb toch gemerkt dat er een zeker taboe op dit onderwerp ligt. En dat gaat me enorm, enorm aan het hart. Want als je kijkt hoe vaak dit voorkomt. Er is geen vrouw die ik heb gesproken die geen relatie hiermee heeft. Of ze is er zelf doorheen gegaan. Of iemand dichtbij is hier doorheen gegaan. dit is absoluut geen taboe. Dit is het echte leven, hoe verschrikkelijk verdrietig en zwaar het ook is. Het verlies van een dierbare, het verlies van je kind. Een miskraam in dit geval. Wij vrouwen delen dit met bijna alle vrouwen op deze wereld. En alle vrouwen die geleefd hebben tot nu toe. Want het is ook niet iets van deze tijd. Al eeuwenlang, zolang wij vrouwen bestaan, bestaan miskramen, komen er miskramen voor. Dus waarom ik besloten heb om deze podcast op te nemen, is voor mijn eigen proces. Ik merk dat het mij enorm helpt om erover te delen, om erover te praten en daardoor het te verwerken. Het een mooi plekje te kunnen geven. Maar ook in de hoop dat het wat open kan breken. Ook in de hoop dat jij iets hebt aan mijn verhaal. Op het moment dat je dit hebt meegemaakt. Of nog gaat meemaken, wat ik niet hoop. Ik hoop ook dat jij iets hebt aan mijn verhaal. In deze podcast wil ik delen hoe het voor mij is geweest. Dus mijn persoonlijke verhaal delen. Hoe het voor mij is gegaan. Maar ik wil ook delen wat ik heb gedaan om dit proces door te gaan. Ik zit er overigens nog steeds in, want ik ben 3 weken geleden het kindje verloren. Dus ik zit er nog middenin. Maar ik wil heel graag met jou delen wat ik heb gedaan in dit proces. Wat mij heeft geholpen in de hoop dat je er misschien ook iets aan hebt. Nu of in de toekomst. Want dit is gewoon iets waar naar mijn idee veel meer over gesproken mag worden. Het raakt mij ook enorm als ik merk dat er vrouwen zijn die dit voor zichzelf hebben gehouden. Ondanks, zoals ik eerder al zei, dat het ieders goed recht is om op haar manier mee om te gaan. Maar ik heb zo gemerkt, enorm gemerkt, wat voor steun je kunt krijgen van andere vrouwen. Van vrouwen in het algemeen, wanneer je door zoiets heen gaat. En het gevoel er niet alleen voor te staan. Dat alles waar je doorheen gaat, alle vragen, alle klachten, alle pijnen, alle angsten, al het verdriet, dat je dat deelt met iemand anders. Met heel veel anderen zelfs. Er niet alleen voor te staan is, denk ik, op het moment dat je door een miskraam heen gaat, enorm van belang. Weten dat je niet alleen bent. Weten dat het niet aan jou ligt. Dat het absoluut niet aan jou ligt. En dat te delen met andere vrouwen, ik heb zelf gemerkt wat een enorme kracht dat is. Een enorme steun in dit proces. Ik heb ook zoveel meer bewondering voor vrouwen gekregen. Ik heb veel meer bewondering überhaupt voor mijzelf als vrouw gekregen. Maar dus ook daarmee voor alle andere vrouwen die er zijn geweest op de wereld en die er zijn en nog gaan komen. En wat ik hoop is dat we met z'n allen dit onderwerp bespreekbaarder kunnen maken. Zodat de vrouwen die dit nog gaan meemaken, weten dat ze niet alleen zijn. Dat ze erover kunnen praten. Dat onze dochters opgroeien in een wereld waarin het normaal is om hierover te praten. Om dit te delen met elkaar. Om in ieder geval te weten dat als je het wilt delen, dat het kan. Dat het mag. Dat als je open hierover wilt zijn, dat het mag en dat je veilig bent en dat je je gesteund en gehoord voelt door alle andere vrouwen die dit kennen. En dat is wat ik wens en dat is waarom ik een stap zet in dit proces om hier open over te zijn. Dus tot zover de reden waarom ik deze podcast opneem. Hè? Waarom ik me zo geroepen voel om dit te delen met jou. En deze podcast is overigens niet alleen voor vrouwen. Het is iets wat mannen uiteraard niet kennen, het fysieke proces niet. Maar dat betekent niet dat mannen, de partners van of de familieleden van, niet net zoveel verdriet kunnen ervaren in dit proces. Ik heb dit gemerkt aan mijn eigen man, aan Simon. Die is zo verschrikkelijk moedig geweest en hij is er zo enorm voor mij geweest op de momenten dat ik het heel erg nodig had. Maar hij heeft zelf ook enorm veel verdriet gehad. Hij heeft net zo goed als ik zijn kindje verloren. En ook dat is denk ik iets waar heel weinig aandacht naartoe gaat. Hè? Als we dan het hebben over miskramen, gaat het vooral over de vrouw. Waar de vrouw doorheen gaat, het verlies van de vrouw, het fysieke aspect. Maar mannen net zo goed ervaren hier zo verschrikkelijk veel pijn aan. en verdriet van. En ook daar mag meer aandacht naar komen. Dus deze podcast is niet alleen voor vrouwen. Deze is ook voor mannen, voor partners, van familieleden, van ook jullie worden gezien. Ook jij, man, wordt gezien in al je verdriet en al je pijn. En het proces waar je doorheen gaat op het moment dat je een kindje verliest. En ook hier mag dus naar mijn idee veel meer aandacht voor komen. Alright. Ja, ik wil jullie graag meenemen hoe het voor mij is geweest. Hoe mijn miskraam is verlopen. De gedachten, gevoelens, angsten, verdriet. Alles wat ik heb ervaren, daar ga ik open en eerlijk over zijn. Het is niet de eerste keer dat ik een kindje verlies. Ik heb eerder een kindje verloren, maar dat kindje verloor ik in een veel vroeger stadium. Op een moment dat ik ook helemaal niet bezig was met zwanger worden. Dat betekent dat ik er heel veel verdriet van heb gehad, maar dat het proces voor mij anders is geweest. Ditmaal was het een hele bewuste keuze om zwanger te raken. Simon en ik wilden heel graag een kindje. We waren daar helemaal over uit. 100%, 300%. We willen graag een kindje. En we zijn er klaar voor. We willen het graag. We hebben hartstikke veel gewerkt aan onszelf. We zijn onze dromen achterna gegaan. Het is tijd voor de volgende droom. En dat was een kindje van ons samen. Dus we besloten ervoor te gaan. Ik gebruik al een hele lange tijd geen anticonceptiemiddelen. Dus mijn lichaam was er volgens mij ook helemaal klaar voor. En ja, ik raakte al na 2 maanden zwanger. Wat heel bijzonder is. Daarmee ging een hele hoop angsten en vragen die ik had omtrent het überhaupt zwanger kunnen raken, vielen weg. Wat heel fijn was. Ik heb namelijk endometriose. Een aandoening aan de baarmoeder. Waarbij, voor degene die deze term niet kennen, er niet alleen baarmoederslijmvlies, het bloed wat je verliest als je menstrueert, dat zat niet bij mij alleen aan de binnenkant van mijn baarmoeder, maar ook op plekjes daarbuiten. En heel veel vrouwen hebben endometriose, een heel veel voorkomende aandoening. Alleen veel vrouwen komen erachter op het moment dat ze moeite hebben met zwanger worden. Of op het moment dat ze in mijn geval heel veel pijn hadden met de menstruatie. En daar is onderzoek bij mij naar gedaan op hele jonge leeftijd al, op mijn 15e. En toen werd mij dus verteld, nou, vanwege deze aandoening heb je mogelijk een verminderde kans op vruchtbaarheid. Dus als ik jou was, zou ik maar zo vroeg mogelijk beginnen met kinderen. Nou, dat, als je dat te horen krijgt als je 15 jaar bent, op dat moment stond ik niet stil bij wat voor indruk of wat voor impact zo'n boodschap kon hebben op mij als vrouw, hè, met mogelijk een kinderwens. Maar in de jaren daarna ben ik eigenlijk altijd, nou ja, gebukt gegaan en dit heb ik zelf ook laten gebeuren, besef ik me. Ik ben eigenlijk ouder geworden als vrouw met het idee, waarschijnlijk lukt het niet. Dat is gevoed op het moment dat ik die boodschap kreeg op mijn 15e, maar ik ben dat ook blijven voeden met angst. Daar ben ik heel eerlijk in. Ik heb gelukkig nooit daardoor de behoefte gevoeld om eerder aan kinderen te beginnen dan dat ik er echt klaar voor was. Maar die angst die heeft wel een rol gespeeld in mijn leven. In mijn leven als vrouw en mijn vruchtbaarheid. Dus op het moment dat we er klaar voor waren en ik na 2 maanden al zwanger raakte, was ik zo onwijs trots op mijn lijf. De eerste keer dat ik zwanger raakte, zoals ik net vertelde, het was niet de eerste keer. Dit keer ervaarde ik al die enorme trots en verbazing van, jeetje, hoe kan het dat ik zelfs zonder te plannen en zonder bewust ermee aan de slag te gaan, dus zwanger raak, terwijl ik altijd heb gedacht dat het niet lukte. Dus, maar dat proces, dat verliep toch wat minder bewust. Dit keer was het zo'n bewuste keuze en dan na 2 maanden zwanger te raken, ja, ik was zo verschrikkelijk, of ik ben zo verschrikkelijk trots op mijn lijf, dat ik dat kan en heel erg vereerd dat ik die mogelijkheid kreeg. Dus ik ben gelijk vanaf het begin met zoveel blijdschap en zoveel enthousiasme die zwangerschap ingegaan. Hier op Bali is het heel makkelijk om, je kunt een ziekenhuis binnenlopen en je krijgt een scan. Hè, waar het in Nederland pas op afspraak kan, vergoed door de zorgverzekeraar bij 12 weken. Hè, tenzij medische redenen. Kun je hier een ziekenhuis binnenlopen en gelijk een scan krijgen. En ik dacht, voorheen, daar ben ik nu dus anders over gaan denken. Voorheen dacht ik dat dat dus een enorm voordeel was van hier zijn. Dus wij gingen met 6 weken, nadat ik 6 weken zwanger was, gingen wij naar het ziekenhuis. Omdat ik dacht, misschien kunnen we een hartje al horen. We gingen naar het ziekenhuis voor een scan. En hieruit bleek dat ik inderdaad zwanger was. En het was echt het mooiste moment dat ik ooit in mijn leven heb meegemaakt. Dat je die bevestiging krijgt op beeld ook. Op een scan. Ja, je bent zwanger. Je draagt iets. Hè, iets. Je draagt je kindje in je buik. En ik weet nog hoe verschrikkelijk dankbaar en gelukkig ik was op dat moment. Er was nog geen hartslag te zien of te horen. Het was nog te vroeg. Dus hij zegt, kom maar over 2 weken terug. Oh, wat waren wij gelukkig. We waren zo verschrikkelijk intens gelukkig. Het was ons gelukt. Het was ons gegund. Er mocht iets moois in mij groeien. Na 2 weken, we waren ondertussen verhuisd naar een andere plek in Bali, naar Ubud. En dat is een 1,5 uur rijden of 1 uur rijden van de dokter waar we dus de eerste scan hebben gehad. We dachten, weet je, we gaan hier gewoon naar een scan, naar een andere dokter dan degene die we als eerste hebben gezien. Laten we naar een andere gaan. Dus we zijn hier met 8 weken naar een dokter gegaan voor een scan. En ik merkte al bij binnenkomst dat het niet goed voelde daar. Het voelde niet prettig. Nou moet ik ook nog heel eventjes, voordat ik dit verhaal induik, iets heel belangrijks delen. Ik bedenk me in 1 keer dat ik een belangrijk onderdeel van dit proces mis. Nog niet gedeeld heb. Voordat ik zwanger raakte, zag ik wekenlang dubbele cijfers. Maar echt extreem, niet een keer op een dag. Nee, elk uur zag ik dubbel. 9-9, 10-10, 11-11, 22-22. Ik zag continu dubbele getallen. Ik zag overal veertjes. Ik kreeg zoveel tekens van het universum en van mijn engelen dat er iets te gebeuren stond. Toen ik zwanger raakte, vlak daarna, wist ik, dit zijn mijn engelen geweest die mij duidelijk hebben gemaakt, ja, het gaat gebeuren. Ik heb het gevoeld, ik heb het echt aangevoeld dat het ging gebeuren door al die tekens, die engelentekens zoals ik ze noemde. En omdat ik zeker wist dat het een relatie, ik voelde diep van binnen, ja, dit is, dit zijn de tekens van engelen geweest. Van, ja, het gaat gebeuren, je mag zwanger worden. Ben ik vanaf het begin mijn kindje engelenbaby gaan noemen. Volgens mij doen heel veel moeders dat je een naam verzint of een naam die goed voelt, gebruikt voor jou, voor jouw kindje. Of de naam hoe je hem of haar later wilt noemen. Bij mij was dat engelenkindje. Ik noemde mijn baby vanaf het begin engelenkindje. Ik ben ook vanaf het begin tegen haar. Ik weet dat het een haar is. Omdat ik dit heb gevoeld, heb gezien. Ik heb haar vanaf het begin mijn engelenkindje genoemd. En zo ben ik ook tegen haar gaan praten. Ik heb ooit van mijn schoonouders en mijn ouders los van elkaar een engeltje gekregen toen wij gingen reizen. Toen wij in 2019 onze wereldreis gingen maken. En ik heb 1 engeltje, daar voelde ik gelijk een connectie mee. Een kristallen engeltje en dat stond symbool voor mijn baby. Mijn engelenkindje. Dus dat engelenbeeldje stond ook naast mijn bed. Daar mediteerde ik mee. Als ik ging mediteren, legde ik het engeltje voor mij. Dat was mijn symbool voor mijn kindje. Voor mijn engelenbaby. En zoals ik net zei, zijn we op een gegeven moment verhuisd naar Ubud. Van Canggu naar Ubud verhuisd. En ik was aan het inpakken. Ik was 6 weken zwanger op dat moment. Het was 2 dagen nadat we de scan hadden gehad. De allereerste scan waaruit bleek dat ik zwanger was. En dat ik 6 weken was. 2 dagen daarna was ik aan het inpakken, want we gingen naar Ubud toe en ik liet dat kristallen engeltje vallen op de grond. Ik draag die al 3 jaar met me mee, niks mee gebeurd en op dat moment liet ik hem vallen op de grond en brak er een stukje van de onderkant af. En ik weet nog dat ik dacht, oké, als dit maar geen voorteken is. Ik voelde direct, als dit maar geen voorteken is. Of eigenlijk voelde ik, dit is een voorteken. Laat ik gewoon heel eerlijk zijn. Ik voelde direct, dit is een voorteken. Het kindje wat symbool staat, het engelenbeeldje wat symbool staat voor mijn engelenkindje, dat is gevallen en er is een stuk vanaf. En ik voelde direct, dit is een voorteken. Dit is een teken dat er iets niet goed is. Maar ik denk dat elke moeder of elke moeder in wording Nee, je bent moeder op het moment dat je zwanger raakt. Elke moeder zal dit misschien wel herkennen, hè? De angst dat er iets fout gaat. Die is aanwezig, zeker het eerste trimester. Dus ondanks dat ik met mijn weten, mijn intuïtie voelde, er is iets niet goed, heb ik mezelf daaruit gepraat. Of in ieder geval geprobeerd om te praten mee. Het zijn gewoon de natuurlijke angsten die elke moeder heeft, dat het niet goed gaat. Maar laat je niet gek maken. Ga in die overgave. Laat die controle los. Ga in de overgave. Overgave is een thema, het thema van mijn leven, maar zeker ook in de zwangerschap was het een thema waarin ik uitgedaagd werd. Hè, vanwege die angsten als het maar niet goed gaat. Overgave. Ik ben liedjes gaan draaien waarin overgave een rol speelde, waarin gezongen werd over overgave. Ik ben me gaan richten op overgave, maar het gevoel dat er iets niet goed zat, dat bleef maar doorgaan. Dat gevoel ging niet weg. Ik zat best wel in de overgave voor mijn gevoel, maar dat gevoel dat het niet goed zat, ging niet weg. Dus op het moment dat wij voor de tweede scan gingen, ditmaal in Ubud, toen ik 8 weken zwanger was, ik kwam binnen en het voelde niet goed. De energie van de ruimte voelde niet goed. De energie van de gynaecologen voelde niet goed. Ik ging liggen. En dit is denk ik het meest traumatische moment wat ik ooit in mijn leven heb meegemaakt. Ze maakte een scan, transvaginaal, dus met naar binnen. En ze vroeg wel 3 keer, weet je zeker dat je 8 weken bent? Weet je zeker dat je 8 weken bent? En in gebrekkig Engels, waar ze niks aan kan doen, maar wat ik heel erg onprettig vond op dat moment. En ik voelde alles, het is niet goed. Het is niet goed. Het heeft uiteindelijk denk ik 20 minuten geduurd voordat de gynaecoloog in staat was, in haar gebrekkige Engels, om ons duidelijk te maken dat het niet klopte. Dat er geen hartje te horen was, dat er geen embryo was dat voldeed aan de groei van 8 weken. 20 minuten waarin ik op een gegeven moment heb geschreeuwd naar haar. Zeg nu of het goed is. Zeg me nu of het goed is of niet. Ik wil het nu horen. Ik had zo'n behoefte aan duidelijkheid, omdat ik dat voorgevoel al had. En ik kreeg het antwoord niet waar ik naar vroeg. Het duurde heel lang. En dat heeft te maken met gebrekkig Engels en de taalbarrière. Maar ook de cultuur van Bali, waarin ze gewoon veel minder direct zijn dan wij gewend zijn in Nederland. Ook heel lief, goed bedoeld, maar op dat moment heel traumatisch voor mij. Uiteindelijk kreeg ik dus te horen dat het niet goed zat. Dat ik 8 weken zwanger was, maar dat er geen hartje te horen was. Terwijl die eigenlijk al lang te horen had moeten zijn. Dus dat er geen voldoende groei was bij mijn kindje. En ik weet nog dat ik dacht, nee, dit maak ik niet mee. Ondanks dat ik het heb aangevoeld, toch zoveel ongeloof, zoveel gewoon begrip. Ook gelijk de vragen, waarom overkomt mij dit? Waarom gebeurt het mij? Waar heb ik dit aan verdiend? En gelijk het enorme verlies van vertrouwen in je lichaam. Ik was alles kwijt. Het vertrouwen, hou vast. Ik stortte helemaal in. Ik stortte op dat moment helemaal in. We hadden net die week daarvoor verteld aan mijn ouders en mijn schoonouders dat ze opa en oma werden. En ik weet ook nog dat ze dachten, oh wat erg, we hebben het net verteld, hadden we misschien helemaal niet moeten doen, en wat een verdriet, gaan we hun ook aandoen, en nou, er ging echt van alles door mijn hoofd, ik stortte helemaal in, ik viel echt in een heel, heel erg diep zwart gat, iets wat ik nog nooit heb meegemaakt in mijn leven, zo'n diep zwart gat, iets wat ik niet kende, heel donker, en veel ongeloof, heel veel verdriet. En veel vrouwen die dit hebben meegemaakt, zullen dit ongetwijfeld herkennen. Gewoon de vraag, hoe nu verder? Wat nu? En dan is het in één keer, vond ik in ieder geval heel lastig om op Bali te wonen alleen met z'n tweeën. Ondanks dat ik zo verschrikkelijk veel steun heb gehad aan Simon. Die is er echt voor me geweest, maar op dat moment wilde ik zo graag naar mijn moeder. Zonder met haar te praten, maar gewoon dat mijn moeder me vasthield. En daar had ik zo'n behoefte aan. En het deed zo pijn ook dat dat niet kon op dat moment. Ik heb heel veel pijn en verdriet gevoeld. Echt intense pijn en verdriet. En Nou, uiteindelijk, wat ik zei, de gynaecologen praten niet zo goed Engels. Dus we waren van plan om even te laten rusten en dan na een week naar een gynaecoloog te gaan. De gynaecoloog die we kenden, waar we de eerste scan hebben gehad. Gewoon voor een second opinion. Maar vooral ook om te horen hoe nu verder. Want dit is de eerste keer dat ik het kindje verlies zo ver in de zwangerschap. Ik was op dat moment 9 weken. En we gingen dus anderhalve week naar de gynaecoloog. We gingen er al vanuit dat het helemaal niet goed was. Maar toch ergens, ik weet nog dat ik tegen Simon zei, vlak voordat we de afspraak ingingen, ik merk dat ik ergens toch nog hoop dat het goed is. Ik weet dat het niet zo is en ik wil me er ook niet aan vasthouden. Maar ergens hoop ik gewoon dat het allemaal nep is geweest. Dat het een film is geweest, dat we dadelijk naar binnen gaan en dat het gewoon goed is. En Simon zegt, ja, ik heb dit niet hardop gezegd tegen je, maar ik heb precies hetzelfde. Ik heb ook ergens nog die deur openstaan. Maar je wilt het niet, omdat het zo pijnlijk is als het niet zo is. Hè? Dus, nou goed, uiteindelijk, wij gingen de afspraak in. De gynaecoloog maakt een scan en er is een hartje te zien. En een hartje te horen. En nou, ik word weer helemaal emotioneel als ik er nu over praat. Ik dacht, dit is een wonder. Dit is een wonder, hoe kan dit? Er was dus gewoon een hartje te horen en een hartje te zien. En de dokter zei, het is allemaal goed. Je kindje leeft, het is allemaal goed. Je bent wat minder ver dan verwacht. Je bent 7,5 weken in plaats van 9 weken zoals je dacht. Alleen dat komt vaker voor. We zitten er in het begin wel eens 1 of 2 weken naast. En ik weet nog wel dat ik op dat moment ergens dacht, ik wil het niet geloven. Ik kan het ook bijna niet geloven. Want ik had zo'n sterk weten dat het niet goed zou zijn. Dat ik dacht, ja, ik wil het bijna niet geloven, maar ook toch weer zoveel opluchting. Het is gewoon goed. Wat een rollercoaster. Ik heb tranen met tuiten gehuild. Omdat ik een levend kindje in mijn lichaam droeg. Zo dankbaar ook dat we die afspraak hadden gemaakt op dat moment. Hè, en niet nou ja, allerlei voorzorgsmaatregelen hadden genomen. Ik had vanaf het begin al het gevoel dat als het niet goed zat, wil ik dit op een natuurlijke manier oplossen als mij dat gegund is. Gezonde medicatie of ingreep. Dus nou ja, dat was sowieso, was dat niet ter sprake. Maar ik was zo dankbaar dat ik dus even nog in de rust was gegaan en die afspraak had gemaakt en het bleek allemaal dat het goed was. Op dat moment. Hij zegt, kom nou over 2 weken terug. Dan kunnen we de groei in de gaten houden van het kindje. Nou, ouders gebeld, schoonouders gebeld. Jullie worden toch opa en oma. Ik merkte ergens dat ik niet helemaal de blijdschap kon toelaten. Zij me ook niet. Maar ik besloot op dat moment zo bewust om in het vertrouwen te gaan. Ik dacht, nee, ik ga gewoon in het vertrouwen. Mijn kindje, ik heb net het hartslagje gezien en gehoord van mijn eigen kindje. Ik ga nu volledig in het vertrouwen en ik zie wel wat er gebeurt. Ik zie wel wat er gebeurt. Maar ik draag op dit moment een levend kindje in mij. En zo ben ik de komende 2 weken ingegaan. Zij me zeggen, ik heb echt gewoon nog steeds geen goed gevoel. Maar ik wilde me er niet aan toegeven. Ik heb wel een beetje mijn intuïtie verwaarloosd op dat moment. Omdat ik eigenlijk wel wist dat het niet goed zat. 2 weken later opnieuw een scan. En toen bleek dat er inderdaad geen hartslag meer was. Het kindje was gestopt met groeien. Waarschijnlijk vlak nadat het een hartslagje heeft ontwikkeld. Ik was op dat moment 11 weken. 11 weken zwanger. En de derde scan zei dus, wees dus inderdaad uit. Geen hartslag. Het kindje is met 7 weken gestopt. Dus het heeft waarschijnlijk net een hartslag ontwikkeld en is daarna gestopt met groeien. Wat in heel veel gevallen voorkomt bij vrouwen. Bijna in alle gevallen door chromosomale afwijkingen. Maar opnieuw stortte mijn wereld weer in. Het is zo'n onwijze rollercoaster geweest van extreem geluk naar hele erge duisternis. Naar weer teruggeslingerd worden naar geluk en hoop. Om vervolgens weer in die duisternis te belanden. Nou was de tweede keer duisternis iets minder heftig. Omdat ik voelde veel meer aan. Ik voelde veel meer aan dat ik wist dat het niet goed zat. Ik wist het eigenlijk al vanaf het moment dat het engeltje viel en brak. Dus op dat moment was dat al 5 weken. Al 5 weken had ik ergens in mijn weten, in mijn diepste zijn, wist ik dat het niet goed zat. Maar je wilt het zo graag. Ik wilde het zo graag geloven. En toen we toch een goede scan kregen, wilde ik zo graag geloven dat het wel goed zat. Maar ik wist dat het niet goed zat. En dit maakt ook wel... Uiteindelijk kreeg ik te horen dat het kindje niet leeft en dat ik dus een miskraam zou gaan krijgen. Ik hoopte op dat moment dat ik in staat zou zijn, dat mijn lichaam in staat zou zijn om dit op een natuurlijke manier aan te pakken. Want ik wilde dit zo graag op een natuurlijke manier aanpakken, zonder ingreep, zonder medicatie. Dus ik ben vanaf dat moment opnieuw weer in de overgave gegaan. Mijn lichaam gevraagd, ga maar, laat het maar los. Ik heb mijn lichaam toestemming gegeven om los te laten. Maar ik heb ook gecommuniceerd met mijn engelenkindje. Bedankt voor de weken die we in mijn baarmoeder samen hebben doorgebracht. Maar ik heb ook gezegd, je mag het loslaten. Het is goed. Het is goed. Ik geef bij deze toestemming om het los te laten. En daarmee ook mezelf langzaamaan toestemming gegeven om het te mogen loslaten. En dit is iets wat moeders zullen herkennen die dit, denk ik, zullen herkennen die dit hebben meegemaakt. Dat en zeker vrouwen die weten dat ze een miskraam gaan krijgen en nog wachten op het moment dat het lichaam er klaar voor is. Die fase daartussenin, het is een van de moeilijkste fases, denk ik, van het hele miskraamproces. Omdat je weet, het gaat gebeuren of ik ga een miskraam krijgen, ik ga mijn kindje verliezen. Maar wanneer? En op welke manier? En dat loslaten is denk ik van cruciaal belang. Om die toestemming aan jezelf te geven om het los te laten is denk ik van cruciaal belang. Om het daadwerkelijk ook te kunnen doen. In ieder geval in mijn geval was dat zo. Ik merkte dat ik toch nog wel heel erg vasthield, wat logisch is, aan het feit dat ik zwanger ben en dat ik haar bij me wilde houden. Ik voelde vanaf het begin dat het een meisje is. Ik weet het niet echt, want dat hebben we niet kunnen testen. Maar ik weet het ook wel echt. Niet door een test, maar omdat ik het weet, omdat ik het voel. Dat het mijn dochtertje is, dat het een meisje is. Ons dochtertje. Bij mij, het moment dat ik mezelf echt volledig toestemming gaf om haar los te laten, fysiek, de fysieke connectie. Want de spirituele, de energetische connectie, die is er nog. Die gaat niet weg. Die is er nu op dit moment en die zal er blijven. Maar de fysieke connectie van het kindje in mijn buik, dat kostte me mij ongeveer anderhalve week om het los te laten. Om mijn lichaam echt toestemming te geven om het los te laten. En dit is misschien wel het moeilijkste proces, vond ik. Want ik dacht, als nou eenmaal... als het nou eenmaal zo ver is, dan kan ik het, dan kan ik bezig met verwerken. Maar eigenlijk die week, daarin begon het meeste verwerkingsproces, het meeste heling voor mij al. Niet pas op het moment dat ik het verloor, maar in die week daarnaartoe. Mezelf en het kindje toestemming, maar echt toestemming geven om los te laten. In de overgave te gaan en mijn lichaam het werk te laten doen. En dit kostte tijd bij mij. Dit is ook de reden waarom het anderhalve week kostte. Anderhalve week duurde voordat mijn lichaam daadwerkelijk losliet. Als ik terugkijk, gebeurde het op het moment dat ik er inderdaad meer klaar voor was. Ik had die tijd nodig om afscheid te nemen, om te rouwen, om alles te voelen wat je voelt en... Het betekent niet dat als je het eenmaal loslaat, dat er dan niet meer is. Want dan begint er een heel nieuw proces, is mijn ervaring. Maar die tijd daar, totdat het zover is voor mij cruciaal geweest. Ik heb in die tijd heel veel wijze lessen mogen ontvangen. En voordat ik inga op wat ik heb gedaan, wat mij heeft geholpen. Want dat is ook een groot deel van deze podcast waar ik veel aandacht aan wil besteden. En wat heb ik nou gedaan, wat heeft mij geholpen? Wil ik ook vooral heel erg inzoomen op hoe ik mij gevoeld heb. Om daarmee te valideren dat wat je ook voelt in dit proces, dat goed is. Ik heb zo'n grote verscheidenheid aan emoties en gevoelens gehad dit proces. En all was welcome. Alles hoorde erbij. Ik heb zo verschrikkelijk veel... verdriet gevoeld, maar ook Ik ben ook in de slachtofferrol gegaan. Ik heb absoluut in die slachtofferrol gezeten. Waarom overkomt mij dit? Wat is er mis met mij? Ik heb best wel even in die fase gezeten. Wat is er mis met mij? Waarom kan mijn lichaam dat niet? En dat is vooral in de fase geweest voordat ik er heel veel over ging praten. Dus echt in het begin. Voordat ik ging delen. En erachter kwam dat zoveel vrouwen dit meemaken. Iets wat ik misschien wel wist, maar niet had ervaren in het echt. Ik heb heel erg veel vertrouwen in mijn lichaam verloren. Ik was het vertrouwen in mijn lichaam helemaal kwijt. Echt, waarom kan ik dit niet? Ik was onwijs trots dat ik zwanger kon worden, maar ik had de angst, wat nou als ik niet kan blijven? Wat nou als ik het niet kan houden, als mijn lichaam niet in staat is om zwanger te blijven? Dan is het hartstikke mooi dat ik zwanger kan worden, maar wat nou als ik het niet kan blijven? Wat redelijk cruciaal is om een kindje te volbrengen. Althans, in je eigen baarmoeder. Ik heb heel veel boosheid gevoeld ook. Waar heb ik dit aan verdiend? Waarom universum? Waarom geef je mij deze les? Wat moet ik hiervan leren? En ik heb uiteindelijk die les benaderde ik eerst vanuit boosheid. Ik wil niet meer leren. Ik heb zoveel geleerd al de afgelopen maanden, jaren. Ik ben klaar met, ik ben uitgeleerd. Ik wil niet meer leren. Waarom moet ik nog meer leren? Zoveel boosheid en frustratie om deze... Ik wist vanaf het begin, er zitten heel veel lessen in dit proces. Er zitten altijd lessen in elk proces. En ik wist meteen wat het proces voor mij in zou houden. Maar ik heb me daar zo tegen... Zo tegen aangeschopt. Ik heb me er echt tegen verzet. Ik wilde niet meer leren. Ik wilde nu gewoon genieten van het feit dat ik zwanger was. Ik wilde mooie dingen meemaken. Wij hadden de toekomst al helemaal gepland. Want we hadden al bedacht dat we naar huis zouden gaan wanneer we de vlucht naar huis naar Nederland. Want ik wilde graag in Nederland bevallen. We zagen het al helemaal voor me en alles klopte precies. Het klopte precies met het ophouden van het huurcontract, waardoor we direct in ons huis zouden kunnen gaan als ik met 7 maanden naar huis toe kwam. Ik was al wiegjes aan het opzoeken. Nou goed, dat doe je als je net hoort dat je zwanger bent, denk ik. Ik denk dat het heel normaal is. En ook daar afscheid van nemen, afscheid van dat toekomstbeeld, of in ieder geval op de korte termijn, betekent niet dat je hele toekomstbeeld verandert, maar wel hoe specifiek en gedetailleerd je de komende maanden hebt ingericht. Om daar afscheid van te nemen. Dat is ook gewoon een heel rauw proces op zich. Ik heb me daar zo tegen verzet. Ik heb me enorm verzet in het begin. Enorm verzet. En ik heb heel veel... Ja, ik word er een beetje emotioneel van hoor. Dat hoor je misschien. En dat mag ook. Dat hoort erbij. Dat is logisch. Maar ik wist precies wat ik... met mijn achtergrond als psycholoog en coach en... Ayurveda, yoga. Ik wist precies wat ik moest doen in dit proces. Wat gezond voor je is. Hè, om je voor jezelf te zorgen. Ik wist precies wat ik moest doen om voor mezelf te zorgen. Maar ik heb me er tegen verzet. Ik wilde het niet. Ik wilde niet voor mezelf zorgen. Ik wilde niet eten meer. Ik wilde niet drinken meer. Ik ben de eerste paar dagen bijna alleen maar... Ik heb bijna alleen maar in bed gelegen. Ik wist precies welke voeding goed zou zijn op dit moment om je lichaam optimaal te ondersteunen. Ik wist precies welke meditaties goed zouden zijn om je te ondersteunen in het proces. Maar ik wilde het gewoon niet. Ik wilde niet bezig zijn met waarvan ik wist dat het goed was. Ik heb me er zo tegen verzet. En dit is een heel belangrijk proces, een heel belangrijk stuk in mijn proces geweest. Het is precies wat ik nodig had, waar ik moest zijn op dat moment. En het is helemaal goed, weet ik achteraf, maar ik heb me er heel erg schuldig om gevoeld. Ik heb me heel erg schuldig gevoeld dat ik niet voor mezelf kon zorgen op dat moment. Ik had zij me echt nodig om überhaupt te eten. Ik at bijna niet. Dus ik had hem nodig om eten te maken en bij wijze van spreken eten door mijn strot te doen. Ik heb het niet gedaan natuurlijk, maar... En ik voelde me zo schuldig dat ik precies wist wat ik moest doen. Om goed voor mezelf te zorgen, maar dat ik het niet wilde. En waarom ik dit deel is, omdat ik wil dat je weet dat wat je dan ook voelt in dit proces, dat het oké is. Dat je dat nodig hebt. Er is een reden, en daar ben ik van overtuigd, dat weet ik, dat wat je voelt, hè, wat er omhoog komt, dat omhoog komt. Dat mag er zijn, dat moet er zelfs zijn. als dat er niet mag zijn, dan betekent niet dat het er niet is of dat het weg is. Dat betekent alleen maar dat je het afdekt. Betekent ook dat het geen ruimte krijgt, waardoor het mogelijk later ruimte gaat zoeken. Dus ik weet dat het helemaal goed is dat ik dat heb gevoeld en dat ik dat verzet heb gevoeld en dat dat een belangrijk onderdeel van mijn proces was. Maar het was wel verrekte zwaar. Verrekte zwaar. Ik denk dat ik nog nooit zo somber heb gevoeld, zo neerslachtig, zo donker als, zo diep ben gegaan als in die periode. Uiteindelijk heb ik besloten om het met mensen te gaan delen. Om met mensen te praten. Ik ben sowieso een prater. Ik hou van praten, ik hou van delen. Ik ben daar best wel... Ik kan dat goed, ik vind dat fijn. Ik voel daarin geen drempel. Ik praat makkelijk over mijn diepste gevoelens. Dus ik ben ook dit hierover praten ging voor mij heel natuurlijk. Maar ik had wel een beetje het idee dat die gedachte, waarom overkomt mij dit? Wat is er mis met mij? Die werd ook wel gevoed door het feit dat ik dacht niemand in mijn naaste omgeving te hebben die dit ook heeft meegemaakt. Ik voelde me best wel alleen daarin. Ook al weet je en lees je op internet, je kunt van alles lezen op internet over hoe vaak het voorkomt. Maar als je in je directe omgeving daar geen voorbeelden van hebt, ik vond het toch wel lastig te geloven dat het niet met mij te maken had. Dus ik begon erover te praten en ik merkte direct door het met mensen te delen dat ik wel degelijk mensen in mijn omgeving had. En zelfs in mijn hele, hele naaste omgeving die dit hebben meegemaakt, maar ervoor hebben gekozen om het niet te delen. Om het voor zich te houden. Ik heb het gedeeld in mijn groep van vrouwen, mijn Ayurveda Ayurveda expert team. En bijna iedereen die had het of zelf meegemaakt of kende iemand. Of eigenlijk iedereen kende iemand of had het zelf meegemaakt. In mijn naaste omgeving, doordat ik ging delen, hoorde ik dat er heel veel mensen zijn die dit hebben meegemaakt. Sommige meerdere keren. Of iemand kennen heel dichtbij die dit heeft meegemaakt, één of meerdere keren. Er is geen vrouw die ik heb gesproken die geen relatie had met dit onderwerp. En ik merkte dat dit me zo... dit gaf me zo'n goed gevoel om dit te kunnen delen met vrouwen. En ik voelde zo diep van, ik ben niet alleen. Door het te delen met anderen, viel voor mij die angst weg. Wat is er mis met mij? Er werd door de doktoren gezegd, de allergrootste kans is dat het gewoon een chromosomale afwijking is. Wat dus bij 70% van de gevallen... voor 12 rond, tot 16 weken volgens mij, de reden is voor een miskraam. Dit betekent helemaal niet dat het de volgende keer weer lukt. Of dat het de volgende keer weer gebeurt. Een hele grote kans dat het de volgende keer wel lukt. Maar pas op het moment dat ik ging delen, voelde ik deze bevestiging daadwerkelijk. Ik voelde heel erg duidelijk, ik sta daar niet alleen voor. Het gebeurt echt heel vaak. Het komt echt heel vaak voor. En er zijn heel veel vrouwen die uiteindelijk alsnog een heel mooi kindje op de wereld kunnen zetten. Ik voelde me door te delen zo verbonden met alle vrouwen op de wereld. En met name degenen die hier doorheen zijn gegaan of die hier nog doorheen gaan. Ik voelde me zo verbonden. En dit gaf zo verschrikkelijk veel kracht. Het gevoel er alleen voor te staan... als vrouw zijnde, viel helemaal weg. Viel helemaal weg. En ik bedacht me ook meteen wat... juist omdat het mij zo enorm heeft geholpen om hier open over te zijn, om te delen, om mijn verdriet te delen, mijn angsten te delen, het feit dat het gebeurd is. Ik voelde me minder een slachtoffer. Ik voelde me eigenlijk helemaal geen slachtoffer meer. Maar ik voelde me ook heel erg... verdrietig voor de vrouwen die hebben besloten om het voor zichzelf te houden, om dit niet te delen. En nogmaals, ik hamer hierop, ieder haar eigen proces. Er is geen goed of fout in dit proces. Er is echt absoluut geen sprake van wat goed is en wat fout is. Nee, alles is zoals het moet zijn. En alle keuzes die je maakt, dat zijn de keuzes die je op dat moment hoort te maken. En als de keuze is om het niet te delen, is dat echt helemaal prima. Maar ik voelde tegelijkertijd heel veel verdriet voor de vrouwen die het niet hebben gedeeld vanwege angst, schaamte. En als dat de reden is, hè, dat je het niet deelt. Als de reden is vanuit angst of schaamte, of wat zou een ander van mij vinden, of wat zou een ander denken. Of schaamte naar jezelf, van ik kan het niet, want ik heb gefaald. Mijn lichaam werkt niet mee. Als dit het geval is, en je hebt ervoor gekozen om het vanuit deze angst niet te delen, dan wil ik je meegeven, dit is niet het geval. Er is niks mis met jou. Jij bent perfect zoals je moet zijn. Dat dit jou overkomt, of dat je hier doorheen gaat, heeft niks te maken met dat je iets fout hebt gedaan. Dat je niet goed bent. Dat je niet perfect bent, dat je niet klopt, dat je niet functioneert als vrouw. Nee, absoluut niet. Het betekent enkel dat je een vrouw bent. Dat je onderdeel uitmaakt van de natuur. En dit hoort bij de natuur. Hoe verschrikkelijk het ook is. Dit hoort erbij. En het heeft niks met jou persoonlijk te maken. Het heeft niks met jou te maken. Je hebt niks fout gedaan. Toen het mij overkwam, dacht ik ook, had ik dit niet moeten doen? Had ik dat niet moeten doen? Dat hoort erbij. Je mag dat denken, absoluut. Maar weet dat dit niet de waarheid is. Je had niks kunnen doen om het te voorkomen. Je hebt niks fout gedaan. Je hebt niks gedaan waardoor je dit hebt verdiend of waarom jij dit meemaakt. Nee, je verdient dit niet. Niemand verdient dit. Geen enkele vrouw verdient dit. Geen enkele man verdient dit. Maar het gebeurt wel. En niet omdat jij een slecht mens bent of een slechte moeder of dat er iets niet klopt met jou. Nee, omdat dit onderdeel is van het leven van de natuur. En dit is waarom ik het zo belangrijk vind om dit te delen. Omdat dit echt de waarheid is. Het is onderdeel van het leven van de natuur. Het is al heel vaak gebeurd voordat het jou gebeurde. En het gaat ook nog heel vaak gebeuren. Eindeloos vaak gebeuren na jou. Dit hoort er helaas bij. En ik zeg helaas even tussen haakjes, want dat het verdrietig is en dat het verschrikkelijk is en dat je het liever niet overkomt, dat het jou liever niet overkomt, ja, sluit ik me helemaal bij aan. Maar als ik het over mezelf heb, ik heb er ook zoveel van mogen leren. Ik heb er zoveel voor teruggekregen. Ik heb er geen groeiend kindje in mijn buik voor teruggekregen. Maar ik heb zoveel wijsheid, zoveel vertrouwen, zoveel verbinding, zoveel connectie, zoveel liefde voor teruggekregen. En ik kan me bijna niet voorstellen dat ik dit nu zeg, want dat stemmetje in mijn hoofd, die kritische stem, dat ego, die gaat echt als een malle tekeer nu in mijn hoofd. Maar wat ik eigenlijk hardop wil zeggen is dat ik dankbaar ben dat mij dit overkomen is. Ja. Ik ben dankbaar dat dit gebeurd is. Waarmee ik niet zeg dat ik had gewild dat het gebeurd was. Ik had het allerliefste een gezond kindje in mijn buik gehad. Maar het is gebeurd. En ik ben zo dankbaar dat het is gebeurd zoals het gebeurd is. Ik heb er zoveel voor teruggekregen. En ik denk dat ik dit ga bewaren voor een volgende podcast. Want ik wil voldoende aandacht besteden aan alle elementen van dit proces. Aan waar ik doorheen ben gegaan. Aan hoe het voor mij was. Maar vooral ook wat ik eruit heb gehaald. Wat ik heb gedaan. En wat ik eruit heb gehaald. Ik denk dat ik dat ga bewaren voor een volgende. Misschien wordt het zelfs wel een reeks. Weet je, er kan niet voldoende aandacht naar dit onderwerp gaan. Dus waarom zou het geen reeks worden? Ja, ik ga dat bewaren voor een volgende podcast aflevering. Wat ik eruit heb gekregen. Maar waar ik in ieder geval dus vandaag wel aandacht aan wil besteden, is het, wat het voor mij heeft gedaan door te delen. Ik heb ook zoveel mooie tips en adviezen mogen ontvangen van hele liefdevolle, mooie, krachtige vrouwen die hier doorheen zijn gegaan. En alles was zo welkom. Ik vond het heel prettig om te horen dat anderen precies dezelfde gevoelens hadden, precies dezelfde emoties. Ik heb me ook heel erg afgevraagd in het proces, hoort dit wel? Klopt dit wel? En om dan te horen van je sisters all over the world, ja, dit klopt, alles hoort erbij. Ik ken het, ik herken het. Oh, wat een kracht ging daarvan uit. Het gevoel niet alleen te staan als vrouw, maar verbonden te zijn met alle vrouwen. Alle vrouwen die er zijn. Delen heeft echt een enorm verschil gemaakt voor mij. Ik heb hele mooie adviezen mogen ontvangen hoe ik op een natuurlijke manier mijn proces kon ondersteunen, om het los te laten. Ik heb mooie adviezen mogen ontvangen over boeken. En daar wil ik volgende keer bij stilstaan. Ik heb het op een gegeven moment van een hele, hele mooie vrouw, een krachtige vrouw, het advies voor het boek Spirit Babies mogen ontvangen. Spirit Babies van Walter Maakkeergen. Ik weet niet precies hoe je zijn achternaam uitspreekt. Maakt ook niet zoveel uit. Maar dit boek Spirit Babies van Walter Maakkeergen heeft voor mij een enorm verschil gemaakt. En ik ga in een volgende podcast ga ik je uitleggen waarom. Wat dit boek voor mij heeft betekend. Schrijf hem alvast op. Zoek hem alvast uit als je wil. Maar deze boekentip heb ik mogen ontvangen van een hele erge powervrouw. Geweldige, liefdevolle vrouw die door hetzelfde heen gegaan is. En dit boek met mij deelde omdat zij er veel aan gehad heeft. En dit is dus ook echt de kracht, heb ik gemerkt, van delen. Ik heb namelijk stukjes mogen ontvangen, adviezen, tips, aanbevelingen mogen ontvangen die mij zo enorm hebben verder geholpen in dit proces. Waarvan dit boek dus de allergrootste factor misschien wel is geweest in mijn proces. Waardoor ik de meeste wijsheid, lessen en liefde heb mogen ontvangen en verbinding heb kunnen voelen met mijn kindje. Want dat is waar ik het volgende keer over wil hebben. Hoe ik enorme verbinding heb gevoeld met mijn kindje. Waardoor ik weet dat ze gaat komen op het juiste moment. Het was nu niet het juiste moment. Maar dat moment gaat komen en ik weet het zo verschrikkelijk zeker. Het bijzondere is dat ik zoveel meer vertrouwen heb. Ik heb nu 100% vertrouwen in dat ik moeder ga worden. En dat ik een dochtertje mag gaan krijgen. Een gezond dochtertje. Deze overgave, dit vertrouwen, dit 100% vertrouwen heb ik mogen ontvangen net nadat ik een miskraam heb gekregen. Ja, dat klinkt heel tegenstrijdig. Maar dat is het voor mij dus niet, omdat dit proces mij zoveel wijsheid, inzichten, verbinding, connectie heeft gebracht, dat ik nu volledig in de overgave zit en vertrouwen. Ik heb nog niet zoveel vertrouwen gevoeld in dat het mij gaat lukken om moeder, ik ben al moeder, maar ook om een kindje op de wereld te brengen, zoveel meer vertrouwen dan op het moment dat ik net zwanger raakte. Dus de miskraam heeft mij vertrouwen, overgave en zoveel verbinding en liefde gebracht. En daar ben ik dus enorm dankbaar voor. Ik ben mijn kindje enorm dankbaar dat ik deze lessen mocht krijgen en mocht leren. En ik weet dat ik hierdoor een nog veel betere moeder ga worden dan dat ik ongetwijfeld was geweest al. En deze lessen die wil ik graag bewaren voor een volgende podcast. Maar waarom ik dit wel even benoem is omdat ik deze lessen heb mogen ontvangen. Vooral ook doordat ik ben gaan delen. Dat ik ben gaan delen, dat ik in gesprek ben gegaan met andere vrouwen die dit ook hebben meegemaakt. En daarmee wil ik afsluiten voor deze podcast. Ik ben nu best wel op een goede plek. Ik voel me elke dag weer wat beter. Maar er zijn ook momenten dat ik me nog zo enorm verdrietig voel. Een van mijn allerbeste vriendinnetjes die kwam er achter een week nadat ik erachter kwam dat ik zwanger was, dat zij ook zwanger was. Helemaal niet gepland, maar super gewenst. En iedere keer als ik van haar een scan te zien krijg, hè, van een gezond babytje, ze is nu 13 weken. Oh, wat een steek in mijn hart is dit. Het heeft niks te maken met hoe verschrikkelijk blij ik voor haar ben, want ik gun haar de wereld. Als er iemand is die ik de wereld gun, is het deze vrouw wel. Het is echt mijn soulmate, mijn alles. Mijn soul sister. Dus ik gun haar alle liefde van de wereld. En ik gun haar vooral ook een heel gezond kindje. En dat ziet er naar uit dat helemaal goed gaat komen bij haar. Maar iedere keer als ze een scan laat zien voel ik dat intense verdriet weer. Hetgeen wat er niet is, wat wel had mogen zijn. Dat gevoel. Hè, het had bij mij er ook zo uit kunnen zien als het anders was gelopen. Dus eigenlijk hè, die rouw om wat had kunnen zijn. Of het verdriet om wat had kunnen zijn. Ik had alles voor over gehad om ook zo'n scan in mijn handen te krijgen. Hè. Zo'n foto van een scan van een gezond kindje. Ik had er alles voor over gehad. En dat mocht bij mij niet zo zijn. Zoals ik net zei, ben ik heel dankbaar voor alle stappen. Maar op dat moment dat ik zo'n foto te zien krijg van haar, voel ik nog steeds intens verdriet. Dus dat betekent niet dat ik nu op een betere plek ben en dat ik al heel veel lessen aan het integreren ben. En dat ik naast verdriet dus ook in een fase ben waarin ik heel veel dankbaarheid en liefde en verbinding voel. Dat verdriet er niet meer is. Dat dat in één keer weg is. Nee, absoluut niet. Ik heb nog heel vaak momenten van verdriet. Maar het is wel verweven met momenten van dankbaarheid en connectie. Dus ja, het belangrijkste wat ik misschien wil meegeven met deze podcast, als jij luistert, is dat alles er mag zijn. Weet dat je niet alleen bent. Weet dat er niks mis is met jou. Weet dat jij perfect bent zoals dat je bent. En dat dat jou niet gebeurt omdat je iets fout hebt gedaan of omdat je niet goed genoeg bent. Weet dat je verbonden bent met miljoenen vrouwen, miljarden vrouwen op deze wereld. Weet dat je niet alleen bent en weet vooral ook dat alles wat je voelt er mag zijn. Zoals jij je voelt, is precies zoals jij je moet voelen nu. Laat vooral ook alles wat er is, laat alsjeblieft alles wat er is er zijn. Laat alles wat er is, laat dat er zijn, want dat hoort er. Het hoort er te zijn. Schaam je daar niet voor. Voel je je niet schuldig over. Het is nodig om alles te voelen wat je voelt, om eventueel volgende stappen te maken. Dus laat dat hopelijk zijn wat je eruit mee kunt nemen. Uit mijn persoonlijke verhaal. Dat je in verbinding staat met bijna alle vrouwen op de wereld. En dat alles er mag zijn. Hier wil ik graag mee afsluiten. Ik ga een volgende podcast opnemen. Over nog iets dieper ingaan over wat heb ik nou gedaan. Hè? Welke boeken heb ik gelezen? Welke lessen heb ik mogen ontvangen? En hoe heeft dat dus invloed gehad op hoe ik me nu voel? Op hoe ik in het proces sta? En dat ga ik in een volgende podcast doen. Omdat ik jullie niet wil overwelmen met alles in één. Ik denk dat dit voor nu voldoende is. En als jij luistert en je bent hier doorheen gegaan. Of je bent er nu doorheen aan het gaan. Ik voel je en ik zie je. Ik voel je en ik zie je. Ik wens jullie een hele fijne dag. Heel erg bedankt voor het luisteren. Dit delen is voor mij, ondanks dat ik al heel veel gedeeld heb, opnieuw super helend. Dat voel ik. Ik voel dat er weer wat meer open gaat. En ik voel nog een laag van me afgaan. Alleen al door het opnemen van deze podcast. Dus dank je wel dat jij hiernaar wilde luisteren. En ik hoop dat je snel weer intuned. Heel veel liefde en een hele fijne dag. Bedankt dat je luisterde naar mijn podcast. Mocht je een vraag hebben of ergens hulp bij nodig hebben, stuur mij dan even een berichtje. Dit kan je doen via mijn Instagram, @danahoogiemstra, of laat een berichtje achter op mijn website, www.danaholistichealthcoaching.com.